Laura ziet haar hotel in 2022 door een flinke brand in rook opgaan. Voor de herbouw komt ze bij haar huisbank voor een dichte deur te staan. Maar bij mogelijk vindt ze wel een oplossing. Luister Laura's verhaal nu in de podcast Het Geld en de Stenen. In je podcast-app of op bnr.nl.
Dit is de Oekraïne ochtend-update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
Vanaf 6 uur loopt er weer gas door Nord Stream 1. En de vraag was, gaat dat gebeuren? 10 dagen onderhoudswerkzaamheden geweest, de Russen lagen dwars, er zou gas er binnen uit Canada komen, er was totale onzekerheid over wat ze gingen leveren. Zou 30 of 40% zijn. Nou, als we het nu kijken, er was gerekend op een totale calorische waarde van 29 miljoen kilowattuur. En het gaat om, in ieder geval het eerste uur vanaf 6 uur, om 21 miljoen. Dus 73% van wat men eerder dacht. Nou, dan is de vraag een beetje van, gaat het nog goed of niet? Toch blijft Poetin de hand aan de knop houden. Ja, bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, als we die cijfers een beetje zien, weten we dan wat die gastoevoer is? Geert-Jan, weet jij dat?
Nee, dat weten we niet, omdat de Russische media daar in ieder geval ook op dit moment geen melding van maken. Ze berichten alleen over dat de netbeheerders zeggen dat er dus gas richting Duitsland stroomt.
Ja, nou, Nord Stream AG heeft een website waarop ze data kunnen leveren. Daar zien we dus inderdaad de cijfers die ik al quote. En dan zie je dus inderdaad 70% of 73% van wat er verwacht was te komen. Dat betekent dus toch dat er weer wat minder loopt. Wat zegt dat, Bernard, jou? Stel dat het nou inderdaad zo is, die cijfers kloppen over Poetin en deze gasleveranties.
Nou, het is natuurlijk allemaal speculatie, maar in de eerste plaats, technisch weet ik er niet genoeg van. Ik kan me voorstellen dat zo'n ding even een opstartperiode nodig heeft en dat die niet meteen van de een op de andere seconde op de capaciteit zit waar die uiteindelijk op wordt afgesteld. Ja. Het plan was om 40% te gaan leveren. Voor zover ik begrijp, valt dat binnen de bandbreedte van het contract. Mm-hmm. Dus ze kunnen meer en minder leveren. Ja. Dus dat is de eerste gedachte. De tweede is dat je kunt van de Russen van alles vinden en zeggen, maar in het algemeen houden ze zich redelijk aan contracten. Mm-hmm. Dus ik heb de indruk dat ze dat ook nu gewoon doen. En dat al het verhaal eromheen is allemaal intimidatie, bangmakerij, ga ze maar door. Ja. Maar ze hebben er belang bij om gas te verkopen.
Precies.
Het ding is gerepareerd. Ja. En waarom zouden ze dat dus niet doen? Ja. En dat idee van, hij kan elk moment de kraan open en dicht draaien, dat is waar. En daarom is het heel verstandig dat bijvoorbeeld de Europese Commissie en de EU met allerlei modellen komen om te zeggen, wat doen we nou als er helemaal geen Russisch gas meer komt?
Precies.
Dus dat is heel verstandig en dat moeten we vooral blijven doen.
Ja, gewoon op voorbereid zijn.
Maar als ik daarop mag inhaken, dat ding waar je het over hebt, Bernard, is nog niet helemaal gerepareerd. In ieder geval niet hoe de Russen de afgelopen weken, ik noem het maar even, de campagne via de media hebben gevoerd. Ja. Want we wachten op een gasturbine. Daar hebben de Russen heel veel heisa om gemaakt. Die kwam vanwege de sancties niet richting Europa. Die bleef in Canada hangen, kon niet naar Rusland. Nou, nu hebben de Russen dus die uitzondering bedongen en kon die gasturbine die nodig is voor een compressorstation vanuit Canada naar Duitsland. Maar dat ding is nog onderweg. Dat ding dat is nu ergens tussen Duitsland en Rusland. Dus dat is waarschijnlijk in de Europese Unie via het wegtransport. Dat is dus een variabele waarbij je niet weet of de Russen, als ze dat ding eenmaal hebben geïnstalleerd, wel verder gaan dan die 30 of 40%. Russische media melden vandaag ook weer, en dat doen ze telkens, dat Gazprom heel graag nog documentatie wil ontvangen van Siemens om zeker te weten dat alles klopt en dat er niet mee is gesjoemeld. Ze melden dus op dit moment nog geen volumes, ook al kun je die, wat Bas zegt, dan wel ergens zien. Weet je, de invasie kwam ook 2 weken later. Dus we kunnen opgelucht ademhalen, maar ik denk dat we morgen weer, wat jij zegt, moeten doorpakken.
Ja, nee, maar dat is het punt. Hè. Er is inderdaad de één man die zit met de vingers aan de knoppen, en dat is dat is Vladimir Poetin. Die kan ook zeggen van, nou, inderdaad, ik bedenk weer wat om te zorgen dat we even niet kunnen leveren. Maar het doet hem ook financieel pijn, Bernard, hè, op het moment dat die gasleverantie helemaal zou stoppen.
Ja, maar
zeker met deze prijzen.
Je moet je altijd afvragen of iemand in woede dat nu als belangrijkste argument gebruikt. ligt. Dat is echt heel belangrijk. Er zit ook psychologie in dit verhaal. Nou, ik hoorde hier eerder in de uitzending al Lavrov citeren. Ja. Of Burns, de directeur van de CIA. Die zegt, de mankeert geestelijk en lichamelijk echt helemaal niks aan.
Niets met Poetin.
Ja. Nee, maar dat hij boos is, is zeker. Mm-hmm. En dat hij uit is op wraak, ja, is ook zeker.
Dus
hij moet afwegingen maken. Ja. En uit de sommetjes blijkt dat als hij geen gas aan Europa verkoopt, dan verkoopt hij het wel elders, maar dat compenseert niet het verlies volledig. Ja. Dus hij heeft er inderdaad belang bij. In de tijd dat de afgelopen weken, toen die prijzen zo verschrikkelijk zijn gestegen, heeft hij desondanks aan zijn fossiele energie een megabedrag verdiend.
Precies.
Ook met stilstand van Nord Stream 1. Dus het is niet zo dat hij voortdurend in zijn achterzak kijkt om te zien hoeveel er nog in zijn portemonnee zit. Zo erg is het helemaal niet.
Nee, maar hij kan dus inderdaad wel ons beïnvloeden. Daarom, jullie zeggen allebei, het is wel belangrijk dat we als Europa ons daarvan vergewissen. Dat nu inderdaad ook von der Leyen komt met een verhaal 15% reductie. Dat moet gebeuren. Toen zei onze minister Rob Jetten, die zei, ja, maar wij zitten op min 25%. Wij gaan hartstikke goed in ieder geval. Praten we onszelf niet in slaap hier in Nederland?
Ja, ik denk het wel. Ik zag dat de Spanjaarden, die slaan wel op de trom. Die kiezen een hele andere reactie. De minister van, ja, ik geloof dat ecologische transitie heet in het Spaans, maar eigenlijk de Rob Jetten van Spanje, die heeft gisteren een persconferentie gehouden en gezegd, wij gaan hier niet aan meedoen, wij gaan geen Europese solidariteit tonen. Ook omdat Spanje een ander land is, een andere energievoorziening heeft, zegt dat ze al veel aan gassolidariteit doen. Dus zij willen niet nog meer gaan besparen, want ze zeggen dat ze daarmee de burgers en de industrie een koude winter geven. Kijk, dat is een andere kant van het verhaal. Maar een land als Duitsland is natuurlijk enorm campagne aan het voeren. Is al weken bezig, ook uit angst natuurlijk, voordat die gaskraan dichtgaat, is al weken bezig met allerlei besparingsmogelijkheden. Tot aan de gekste dingen. Ik zag een verslag bij Bild, waarbij de ampelmannetjes, je weet wel, die stoplichtmannetjes in Berlijn,
ja,
waarbij die in beeld werden gebracht. Want die stoplichten moesten 's nachts uit van de Berlijnse raad. En dan zou dat 20% reductie zijn. En we kunnen erom lachen, dat moet ik ook doen. Maar het zorgt wel voor een zekere alertheid. En dat is wat jij ook bedoelt, Bas. Waar is de Nederlandse alertheid?
Mm-hmm, precies. Bert, hoe kijk jij ernaar? Want die Europese Commissie,
in eerste plaats denk ik aan dat op een aantal Nederlandse snelwegen 's avonds of 's nachts ook al vaak de verlichting uit is.
Ja.
Dat al jaren met hetzelfde argument. Het kost goud, laten we maar uitdraaien. Want de mensen hebben allemaal een koplamp op hun auto. Daar moeten ze maar mee doen. Dus die redenen. En op zichzelf zijn dat goede redeneringen. Het geheel, wat Geert-Jan beschrijft over Spanje. Hij stuurde me daar gisteren nog een mooi artikel uit El País over op. En daar staat het inderdaad uitstekend in uitgelegd. De Europese Commissie is uiteindelijk niet het gremium dat de beslissingen neemt. Dat moet toch echt de Europese Raad op een bepaald moment doen. En al deze, ik zal maar zeggen, discussies, het is een heel groot bondgenootschap. En iedereen heeft zijn eigen opvattingen. En de een vindt dat je het zus en de ander moet doen, de ander moet zo. Dat kan ook niet anders. Ze worden het ook nooit helemaal met elkaar eens. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de Europese Raad bij elkaar komt, de regeringsleiders. En dat die zeggen, dit wordt de bandbreedte van ons streven. Je moet niet één vast percentage nemen. Je moet zeggen, tussen dit en dat, afhankelijk van welk land het is, afhankelijk van wat voor andere aanvoerbronnen ze hebben. Er komt ook gas uit Algerije. Dat gebruiken de Zuid-Europese landen graag. Er zijn allerlei dingen die daar een rol in spelen. Mm-hmm. En ik vind dat je dat allemaal moet respecteren. Dat kan ook. En de EU wordt zo langzamerhand een instituut. Ja, er wordt heel veel gepraat, maar het neemt af en toe ook wel eens een besluit. En die, nogmaals hoor, die dogmatische redenering van het moet nu allemaal 15% omlaag, is niet handig.
Nee, dat blijkt. Dan komt de Europese Commissie vandaag ook met nieuwe sancties. Onder meer op dat Russisch goud. Dat wist wel, was al aangekondigd. En er worden overigens sancties verlicht. Maar hoe zit dat dan precies?
Dat laatste heeft te maken met de graanleveranties. Er worden pogingen gedaan om die op gang te brengen. Daarvoor moet Rusland van alles doen. Rusland levert trouwens ook graan. En wat ze nu hebben gedaan is een lijstje maken van sancties, bijvoorbeeld tegen banken die met die transactie te maken hebben. Tegoeden die zijn bevroren, die ook te maken hebben met dat hoofdstuk. En die willen ze dan verlichten. Het is ook politiek, denk ik, een heel handig signaal tegenover Poetin. Want er komt nu net, stond een aardig verhaal in de Volkskrant over hoe groot nou de steun is onder de bevolking, bijvoorbeeld in Nederland, maar in de rest van Europa ook, voor sancties. En die blijkt tamelijk gering te zijn. Er zijn trouwens ook opmerkelijk veel mensen gewoon voor militair ingrijpen in Rusland. Daar schrok ik een beetje van. Ja. Dat had ik nooit verwacht. Maar ik geloof dat de steun voor die sancties, ja, die schommelt rond de 50%. Dus daar moet je ook weer rekening mee houden.
Ja.
Dat je achterban, dus je bent verantwoordelijk voor een land als minister. Jette heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar je moet ook ervoor zorgen dat je de mensen meekrijgt.
Dat je het mandaat hebt.
Ook dat speelt in het Europese beleid, moet dat allemaal een rol spelen.
Ja.
Maar Bernard, dat is precies wat Bas volgens mij dan ook bedoelde met zijn vraag over alertheid. Neem de mensen dan mee in wat er speelt en dat het eraan zit te komen. Is het niet vandaag, dan is het waarschijnlijk morgen of overmorgen. En over die Europese leiders, er is volgende week een bijeenkomst van de ministers van Energie en Klimaat. Dus Jette die gaat daarheen. Dat is al een buitengewone bijeenkomst, zoals dat wordt genoemd. En in principe is er niks meer gepland, want het is vanaf deze week al reces met Europese leiders. Ik denk ook niet dat dat eraan komt, aangezien de kraan nu loopt. Maar goed, als Rusland toch volgende week tot iets anders besluit, misschien dat alle zwembroekjes dan toch weer uit worden gedaan.
Bernard?
Ja,
je wilde reageren op niet de zwembroek.
Ik wil reageren. Ik ben heel blij met die bijeenkomst die er nu aankomt. Nogmaals, in deze hele kwestie moet je volgens mij ontzettend uitkijken met dat haast maken wat overal steeds achter zit.
Ja.
Dit zijn hele moeilijke en politiek ook heel gevoelige dingen. Er wordt terecht al heel veel gediscussieerd over wat doen we nu als die oorlog voorbij is. Dan is Rusland niet weg, Poetin is daar waarschijnlijk nog.
Precies.
Al dat soort dingen moeten in die onderhandelingstechniek ook een rol spelen. Anders gaat het mis.
Ja, duidelijk. En je had in je column al terug te luisteren op bnr.nl een mooi pleidooi voor het feit dat die sancties die we nu opleggen misschien niet altijd even effectief zijn. Sterker nog, onszelf in de voet schieten.
Ja, de meeste van die sancties, daar hebben de Russen helemaal niet zoveel last van.
Natuurlijk niet.
En wij wel, terwijl zij hebben eigenlijk maar één sanctie, dat heet gas of olie.
Ja.
En zodra daar maar iets mee aan de hand is, dan breekt bij ons de paniek uit.
Ja,
andersom is daar geen sprake van. Maar de Russen blijken uitstekend te kunnen leven zonder McDonald's.
Dat doen ze al 100 jaar, hè, met sancties leven.
Ja.
Laura ziet haar hotel in 2022 door een flinke brand in rook opgaan. Voor de herbouw komt ze bij haar huisbank voor een dichte deur te staan. Maar bij mogelijk vindt ze wel een oplossing. Luister Laura's verhaal nu in de podcast Het Geld en de Stenen. In je podcast-app of op bnr.nl.